Dan gaan we beginnen aan de prediking van Gods woord. Zullen we met elkaar Efeze hoofdstuk 4 opslaan? Vandaag hoop ik één vers te behandelen, vers 20. Ik wil eigenlijk beginnen vanaf vers 17 te lezen om eigenlijk wat een aanloop te nemen. Een beetje de context te zetten en dan als we het gelezen hebben een kort moment van gebed. We zien wat de Heer voor ons heeft. Het heeft mij enorm geraakt. Ik heb nu al moeite, ik hoop dat ik mijn emoties onder bedwang kan houden. Dus ook tijdens de prediking bid daarvoor. Dit is een prediking die mij ook enorm geraakt heeft. Verfrist, ververst, dat is wat het woord van God doet. Dat hoorden we vanochtend ook weer van Jean, dat het je dingen die je gelezen hebt, waar je de toepassing, wat zullen we zeggen, een paar jaar geleden gemaakt hebt of gezien hebt, dat hij in één keer verfrist, opnieuw tot je hart spreekt. Dat was in deze tekst ook zo. Dus ik hoop dat ik het wat vol kan houden en ik hoop dat ik het ook over kan brengen wat de Heer in mijn hart in ieder geval bewogen heeft. En ik hoop ook dat het u mag bewegen. Het zal... ik hoop dat het ook bij u mag bewerken wat het bij mij bewerkt heeft of nog gaat bewerken. En wat er nog verder gebeuren moet om gelijkvormig te worden aan het beeld van onze Heer Jezus Christus. Zullen we zo lezen vanaf vers 17 en dan als laatste vers 20 waar we eigenlijk vandaan vertrekken. Nou, dit zeg ik dan en getuig ik ervan in de Heere dat u niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen. In de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand. Vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongelovig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. En dan de tekst van vandaag. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Daar willen we bij stilstaan. Maar wij hebben Christus zo niet leren kennen. Wij hebben hem anders leren kennen. Zullen we met elkaar in gebed gaan? Ik vraag of de Heer het wil zegenen. Vader, er is maar één naam aan ons gegeven die wij mogen leren kennen. Heer, in het Oude Testament maakt u zich ook bekend als de naam der namen. U deed alles voor de eer en glorie, de heerlijkheid van uw eigen naam. Heer, en dan zendt u uw Zoon in uw naam. En dan mogen wij, zoals we vanochtend ook weer heerlijk in de voordienst mochten zien, ons richten op de Heer Jezus Christus. De volheid van God in menselijke gedaante. Die zichzelf zo verlaagd heeft om mens te worden, gelijk aan ons, maar zonder zonde. Heer, mogen wij zo u leren kennen en help ons om deze tekst te ontvouwen wat er eigenlijk achter ligt en wat de achterliggende gedachte van Paulus ook is. Heer, dit brengen wij zo bij u en vragen dat u dit wil zegenen tot onze harten. In Jezus' naam. Amen. Eigenlijk is het een hele mooi vers, als je hem heel kort leest, vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen. En als je daarover nadenkt en dan die laatste woorden pakt, het is een uitspraak die negatief is om het positieve naar voren te brengen. Ja, ik denk zelfs dat het een litotus heet of zo, er is een speciale term voor die wij zelfs gebruiken. Het is een negatieve benadering van iets wat je positief wil zeggen. En dit is eigenlijk een opsomming van ons hele leven. Is het niet als kind van de Heer is hem leren kennen? Dat is in een notendop het evangelie. Dat is in een notendop waar we eigenlijk naar streven. Dat is een omschrijving die we zelf ook wel eens beginnen, die we zelf ook maken. Maar onze geliefde vrienden, kennissen om ons heen, wel, hij heeft de Heer nog niet leren kennen. Hij kent de Heer nog niet. Zo'n eenvoudige, mooie manier van het evangelie. En het zet de Heer Jezus Christus centraal. Alles draait om hem. Hij is het centrum. Hij is het leven. En dit is ook hetgeen wat wij als kerk, en ik ben ook zo dankbaar met de voordiensten, dat wij Christus centraal proberen te zetten. Dat we eraan streven dat het om hem draait. Er zijn veel dingen waar we over kunnen strijden en waar we accenten kunnen leggen, maar één ding moet centraal staan. Christus. En het woord wat Paulus hier kiest, en de wijze waarop hij het beschrijft, of ik zeg woord, maar eigenlijk is het hoe hij de constructie maakt, laat ook zien dat het hier gaat over een intiem kennen van Jezus Christus. Een doorleefde kennis. Een bewuste kennis van Jezus Christus zelf, als persoon. Zie, de Bijbel geeft ons heel veel dingen om te leren en om te kennen. Ja, we mogen Gods woord kennen, we moeten leren om te bidden. Dat is wat we moeten leren, daarin kunnen we groeien. We streven om gezonde leer te kennen. Maar eigenlijk staat hier wat anders. Eigenlijk bedoelt Paulus hier iets specifiekers. Wat hij hier bedoelt is niet zozeer dat we Christus leren kennen, wat hij gedaan heeft, wat hij onderwezen heeft, wat hij met zijn kruisdood verworven heeft als het ware, maar eigenlijk staat hier letterlijk Christus leren. Het woordje kennen staat niet in de tekst. Dat is bijgevoegd ter verduidelijking van wat wij denken dat Paulus daar bedoelt. Er is een Engelse vertaling die het heel eenvoudig omschrijft en ik lees even de Engelse vertaling. But you did not so learn Christ. Christus leren zijn de twee woorden die daar staan. Het is niet leren kennen. Het is Christus leren. En dat komt heel persoonlijk. Dat is waar het ook zo intens gaat worden. Zie, Christus is ons leven binnengekomen. Hij heeft ons leven veranderd. Hij is als het ware het centrum van ons leven en denken geworden, maar hij wordt dat nog steeds meer. Onze hele verdere wandel vloeit hieruit voort. Paulus spreekt hier in de essentie, inderdaad, neig ik ook inderdaad, als je de tekst ziet, dat hij meer neigt naar het omschrijven van iemand die tot wedergeboorte komt, die tot een intieme kennis van Christus komt vanaf het begin. Maar daar staat het niet stil, het vloeit door in ons hele leven, want we kunnen niet zeggen dat we Christus kennen, is het? We hebben daar nog steeds in te groeien. Dat is ook wat we zien in het leven van Paulus. Gaat u maar eens mee naar Filippenzen 3 vers 10. We ook wat beter. Laten we eens naar Filippenzen hoofdstuk 3 vers 10 gaan. Ja, maak maar fun van de preacher, dat is geen probleem. Ja, dit is eigenlijk Paulus' zijn hoogste streven is, en ik gebruik toch het woordje kennen, ook al staat er inderdaad in de Griekse tekst van Efeze 4:20 van Christus leren, denk ik dat de vertalers het inderdaad ook wel begrijpen, dat het gaat over Christus leren kennen, maar in een hele persoonlijke, intieme manier. En dit is ook wat Paulus naar streeft. Als je zo het hoofdstuk van hoofdstuk 3 leest, dan is wat Paulus achter zich heeft gelaten. Alles wat hij in het verleden had gekregen in zijn gedachten als waardevol, vanuit zijn fariseese opleiding, vanuit zijn status die hij bereikt had, vanuit zijn Joodse achtergrond, vanuit de stam van Benjamin. En wat zegt hij dan in vers 10? En ik pak zomaar even die woorden. Alles heeft hij achter zich gelaten, opdat ik hem mag kennen. Dit is wat Paulus najaagt. Opdat hij Christus mag kennen. In vers 8 zegt hij dat nog eigenlijk op een andere wijze. Opdat ik Christus mag winnen. En dit is waarbij Paulus alles omdraait. En als je dan door de Colossense brief heen leest, dan schildert hij daar inderdaad in dat eerste hoofdstuk Christus zo glorieus af, dat hij het beeld is van de onzichtbare God, de eerstgeborene onder de hele schepping, geschapen voor alles en door hem is alles geschapen. Christus die geen einde kende, geen begin kende, geen einde. Christus als verlosser en door het bloed van zijn kruisdood vrede heeft gemaakt met de Vader. Glorieuze hoofdstukken als je dat leest van Paulus. Maar ga eens naar vers 21 van Filippenzen 1. Filippenzen 1, 21 is een vers waar Paulus in beschrijft de grootheid van Christus toegepast naar zijn leven. En dit is eigenlijk waar hij zegt, Ik wil hem kennen. Want het leven is voor mij Christus. Maar we rennen vaak naar het andere toe, hè? Sterven is winst. Dan zijn we bij de Heer, dan zijn we van de Heer, dan lijken we volledig op de Heer. Maar hij zegt in het begin, het leven is voor mij Christus. Alles draaide bij Paulus om Christus. En dat is hetgeen wat Paulus ook eigenlijk zegt in Efeze 4:20. Zo hebben wij Christus niet leren kennen. Wij moeten Christus leren. Paulus leefde voor Christus. Alles op aarde werd meten Paulus aan Christus. Was gericht op Christus. Was voor Christus. Was in Christus. Was tot Christus. Naar Christus. Voor Christus. Dat is hoe hij leefde. Alles gericht op Christus. Ga nu eens mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 3. Want zelfs in de gemeente waar het een chaos was. Daar spreekt Paulus op een wijze die ons kan... Die ook laat zien hoe hij andere gelovigen benadert. 1 Korinthe hoofdstuk 3 vers 1. En dit is een gemeente waar een grote onvolwassenheid in geloof is. En hoe noemt hij daar die ongelovigen? En ik gebruik het even uit de NBG. Hij noemt daar, ik zal even met u meegaan, dat we het hele vers even lezen. En ik, broeders, kom niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleeselijke. En dan zegt hij dat, nog onmondigen in Christus. Onmondigen in Christus. De HSV zegt, jonge kinderen, kleine kinderen in de Heer. Hij meet dus als het ware die gelovigen, niet als ongelovigen tegenover gelovigen. Maar hij zegt, ik heb hier gelovigen en ik heb andere gelovigen. En hoe meet ik dat nu? Die zijn nog jong. Jullie zijn onmondig in Christus. Jullie zijn met van alles bezig. Druk. Overal zijn jullie. Maar jullie zijn direct afgeleid. Direct afgeleid. Ze worden gemeten aan de meetlat van Christus. Onmondigen. Het zijn letterlijk kleine kinderen. Het zijn baby's in de Heer. Ze hadden zo weinig kennis van de Heer. Ze hadden zich zo gericht op andere zaken en niet op Christus. Kleine kinderen weten niet wat het belangrijkste is. Daarom hebben ze ouders nodig. Kleine kinderen zijn overal mee bezig, zijn afgeleid van het essentiële. Dat was in Korinthe zo. Overal mee bezig, behalve met Christus. Ik ga dus mee naar Galaten. Twee boeken naar achteren. Naar 2 Korinthe. Galaten net voor Efeze. Galaten hoofdstuk 3. Omschrijft Paulus het nog een keer. Op gelijke wijze. Daar laat hij ook zien hoe centraal Christus is. En het kennen van hem. En dat het van Christus leren essentieel is. En wat zegt hij hier dan? En Galaten was eigenlijk een brief van een vermaning. En dat lezen we hier ook in Galaten 3 vers 1. O dwaze Galaten, dwaze gelovigen in Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? U, voor wie Christus eerder voor ogen geschilderd is, alsof hij onder u gekruisigd was. En hij schrijft hier aan de dwaze Galaten, zo noemt hij ze, dat is geen compliment. Wie heeft u betoverd? Wie heeft u behekst? Wie heeft u behekst, zegt hij feitelijk. Wie heeft u verleid om je ogen van Christus af te halen? Het is als een illusionist, hè? Dat zie je van die mannen, die zijn zo watervlug met hun handen, dan zijn ze bezig met, en dan richten ze, dan kijken we allemaal hierna, met de andere hand halen ze iets weg. Dan zijn ze met iets bezig, dan halen ze het sjaaltje om je nek weg, dan halen ze de portefeuille uit je zak weg. En je staat erbij, je ervaart het, je bent helemaal afgeleid. Een illusionist. Hier kijken en daar doen ze iets. De gelovigen in Galaten, die waren afgeleid. Hun aandacht was van Christus weggegaan. Dat is wat Paulus hier doet. Wie heeft jullie beetgenomen? Wie heeft ervoor gezorgd dat jullie je ogen van Christus afhaalden? En dan staat hij daar ook nog onder. Voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof hij onder u gekruisigd was. Hij had Christus daar zo verkondigd, zo helder neergezet, alsof ze met hun allen aan de voet van het kruis gezeten hadden en het bloed hadden zien lopen en Christus de laatste adem hadden zien uitblazen. En inderdaad, hij zei, Vader, in u geef ik mijn geest, ze hadden het bijna ervaren. Zo openlijk en publiekelijk was het voor hen neergezet. En Paulus zegt, wie heeft jullie daarvan afgeleid? Ze waren misleid. Ze waren afgeleid. Een paar weken geleden waren we op het werk en we hebben de gewoonte dat bij ons op het werk de mensen elkaar altijd een hand geven. En ik loop zo op een groepje mensen af en we geven elkaar een hand. En we groeten elkaar en op een gegeven moment kom ik een tegen. Ik zei, hey, heb ik jou al gegroet? Ja, zei hij, je hebt me mijn hand gegeven, maar je hebt me niet aangekeken. Zie, is dat niet wat we vaak bij Christus, waar het gevaar ligt voor ons? Dat we Christus belijden, maar onze ogen inderdaad afgewend zijn. O, dat wij Christus mogen leren. Ja, dat is de vraag die wij onszelf mogen voorstellen. Hebben wij onze ogen op Christus opgericht? Of belijden wij met onze mond dat wij hem kennen, maar we kijken ergens anders? Zie, alles draait om Christus. Laten we eens naar Christus leven gaan. Dat is mijn tweede punt. Dit was de inleiding. Christus leven. Ga dus mee naar Johannes. Johannes even gezegd, ik wil gewoon met u door het leven van de Heer gaan. Want één ding staat voor de Heer Jezus continu centraal. En er zijn eigenlijk twee punten die ik wil maken daaruit. Maar het vloeit in elkaar over. En dat is dat Jezus Christus hier op aarde kwam om te sterven. Dat was zijn doel. I mean, kerst staat nooit los van Pasen. Het lam dat geslacht was, staat in directe combinatie met zijn geboorte op aarde. Alles voor de Heer heeft het doel dat hij naar het kruis gaat. En als we hem volgen, dan leren wij hem. Alles van de Heer Jezus was gericht op het kruis. Daartoe was hij gekomen, daartoe was hij gezonden. Hij was gekomen om te sterven. En laten we gewoon eens door Johannes heen gaan een paar keer. En ik pak het Johannes-evangelie, omdat het een rijk evangelie is en dat het voor u niet heel veel bladeren is. Dat valt inderdaad in één boek. Wat lezen we daar? In Johannes 2 vers 4, tijdens de bruiloft van Cana, wat zegt Jezus daar tegen zijn moeder? Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uren is nog niet gekomen. Dit is niet het moment dat ik in de picture moet staan waar ik voor gekomen ben. Hier ben ik niet voor gekomen. De uren is nog niet gekomen. En in het begin van het Johannes-evangelie is dat continu, dat uur waar hij over spreekt, is altijd gericht naar de toekomst. Dat komt nog. Ga dus mee naar hoofdstuk 4 vers 23, bij de vrouw van de water, die bij de waterput is. Dit is allemaal nog toekomstgericht. En ja, we hebben hier ook bij stilgestaan een paar weken geleden, bij het volgende punt. Maar de uren, en ik pak even de NBG, maar de uren komt en is nu. Want ik geloof dat de HSV zegt tijd. Hè? Ja? Het is het woord uren. Dit is het moment waar ik voor gekomen ben. En dat verwijst continu nog naar de toekomst. Maar de uren komt. En is nu. Zie, de Heer zijn bediening was begonnen. Daar heb ik accenten gelegd. Maar de uren waar hij exact voor kwam en waar het allemaal naar verwijst, is zijn kruisdood. Ga dus mee naar Johannes 7 vers 30. Als Jezus inderdaad predikt en de vijanden die kunnen hem niet weerleggen en overal duidt en stuit hij op weerstand, dan lezen we daar zo die paar dingen tussendoor. In 7:30 en 8:20 lees ik er gelijk achteraan. Ze probeerden hem dan te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. Waarom niet? Zijn uur was nog niet gekomen. Zij konden hem niet gevangen nemen. Het was de tijd niet. God stond dat niet toe. Dit was niet het moment waar hij voor gekomen was. Dat moest nog komen. 8:20. Hetzelfde eigenlijk. Niemand greep hem omdat zijn uur nog niet gekomen was. Alles in het leven van de Heer wordt gemeten in de tijd na de kruisiging. Dat is voor de Heer waar hij eigenlijk voor kwam. Dat is waar de klokslag voor hem naartoe gaat. Dat is de countdown. Alles wordt gemeten aan het kruis. Dat was zijn missie. Ga u eens mee naar 12:27 van het Johannesevangelie. Want hier spreekt de Heer voor het eerst. Dat zijn uren is gekomen. En we weten dat Johannes hoofdstuk 12 begint die zijn... laat ik het zo even anders formuleren. Johannes hoofdstuk 12 is het begin van zijn onderwijs aan de discipelen bij het laatste avondmaal. En wat zegt hij daar? Nu is mijn ziel in beroering. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Zijn kruisdood staat voor de deur. Het hof van Gethsemane is een paar uur verder. En hij zegt, Vader, dit is het uur. Verlos mij hieruit. Maar hier ben ik voor gekomen om in dit uur staande te blijven. Dit is het centrum waar we Christus leren kennen. Dit is het centrum waar wij Christus leren. Er is geen betere, hogere, diepere plaats waar wij Christus leren kennen dan bij het kruis. Zijn kruisdood beter te doorgronden. Dat is waar wij hem leren. Dat is de wil van de Vader geweest om zijn zoon te zenden. Was het niet? Ik ben niet gekomen om mijn wil te doen. En dat zegt hij bijvoorbeeld in 5:19. En ik heb de tekst ook bij u gegeven. Jezus antwoordde zeide tegen hem. Voorwaar, ik zeg u. De zoon kan niets doen vanuit zichzelf. Als hij dat de Vader niet ziet doen. Want al wat deze doet, al wat de Vader doet, dat doet ook de Zoon op gelijke wijze. Horen we wat hij daar zegt, dat de Heer Jezus Christus ondergeschikt is aan de Vader en de wil van de Vader doet? Volledig God, gelijk aan God. Met al zijn rechten en voorrechten en al zijn glorie en eer en majesteit waar hij recht op heeft. Vanaf eeuwigheid, dat het moment dat de schepping begon, dat Heer Jezus bejubeld werd door de engelen. En wat zegt hij hier op aarde in zijn mensheid? Zegt hij van de zoon kan niets doen vanuit zichzelf. En dit is dat hij zich zo verlaagd heeft. Zo ondergeschikt is aan de Vader. Dat hij zegt van er is maar één ding wat ik wil. En dat is wat de Vader doet, dat doe ik. Wat een vernedering is het niet? Wat een vernedering. Niet dat hij alleen naar het kruis gaat, om inderdaad dat we hem daar leren kennen, maar als je dan ook nog eens gaat kijken van Johannes 8:28, zullen we daar ook nog even heen gaan? Want dan gaan we nog even naar 29, als je toch in Johannes bent. Johannes 8:28, en Jezus zeide tot hen, want de Zoon des Mensen, wanneer u de Zoon des Mensen verhoogd zult hebben, en wat is dat? Zijn kruisdood. Als ze hem aan de paal genageld hebben. Dan zult u inzien dat ik het ben. Dat is waar je Christus leert kennen. Als hij verhoogd is. En dit niet vanuit mijzelf. Je zult zien dat ik het ben en dat ik vanuit mijzelf niets doe. Maar dat ik die dingen spreek zoals mijn Vader mij heeft onderwezen. Als ik gekruisigd word, als je mij ziet hangen aan het kruisen, dan zul je mij leren. We zien dat de Heer Jezus dus constant de weg naar het kruis begaat en daar wandelt, want daar leren we hem kennen. En hij wandelt in volledige ondergeschiktheid aan zijn Vader, vers 29. En die mij gezonden heeft, is met mij. De Vader heeft mij niet alleen gelaten, omdat ik altijd doe wat hem welgevallig is. De weg naar het kruis was de Vader welgevallig. Dat Christus verhoogd wordt is waar we Christus leren. En als we Christus leren, leren we de Vader. En als we de Vader leren, dan leren we de Geest. En dit is wat de Heer Jezus wat de wil is van de Vader voor de Zoon om naar het kruis te leiden. Om de Vader leidt de Zoon naar de dood. De Heer Jezus was niet alleen, de Vader ging met hem mee. En de Heer deed alles, de Heer Jezus, om zijn Vader te verheerlijken. Alles in gehoorzaamheid aan de Vader, alles gericht op het kruis, alles gefocust. Om daar inderdaad de Vader te weerspiegelen. Dat is waar we hem leren kennen. Ga dus verder naar Johannes hoofdstuk 10, vers 17. Daarom heeft de Vader mij lief. Waarom? Omdat ik mijn leven geef. Zie, waarom heeft de Vader mij lief? Omdat ik mijn leven geef. Omdat ik eigenlijk mijzelf totaal ontledig. Omdat ik mij totaal overgeef. Niets voor mijzelf. Als een offergave. Het woord wat ik hierin zou willen, omdat ik mijn leven geef, is totale zelfverloochening. Jezus Christus verloochende wie hij was. De Zoon van God. Volmaakt. Vader, ik geef mijn leven. Ik verloochen wie ik zelf ben. Een totale zelfontlediging. Een volledige zelfexpressie van wie de Heer is. Vader, ik geef mijn leven. En dan zegt hij erachteraan, vers 17 van Johannes 10, om het daarna opnieuw op te nemen. En eigenlijk dat om is eigenlijk betekent het zodat. Zodat ik het nadien weer op kan pakken. Zie, de Heer legde zijn leven af om het vervolgens weer op te pakken. Dat is waarom de Vader hem zo lief heeft. De Vader heeft hem lief omdat de Zoon gewoon als mama volledige zelfverloochening zijn leven wil geven. Zie, dat is waar we Christus leren kennen bij het kruis. En ja, we weten dat, we kijken ernaar, maar laten we de toepassing eens iets scherper maken. Johannes hoofdstuk 12, vers 23. We zijn daar net bijna geweest, althans in de richting. De uren was gekomen. Want dit was eigenlijk Jezus' leven. Wat we net gezien hebben was Christus leven. Christus leven was gericht op het kruis, was gelicht in de ondergeschiktheid van de Vader, was een totale zelfontlediging van zichzelf, was zelfverloochening tot het maximale, was alles gedaan om zichzelf weg te cijferen. Ik geef mijn leven als een losprijs voor velen. Er was geen eer en geen roem voor hem om in het kruis. Er was verheerlijking nadien, maar in de kruisiging was het totale zelfverloochening, zelfbeproeving in alles. Het was de zelfopenbaring van wie God in essentie ook is. Dan laten we nu dat punt van Christus leren eens oppakken. Want waar leren we Christus kennen? In zijn dood. En dat principe wat we nu gaan zien is dat waar Christus eigenlijk zijn leven gaf, en dat hij kwam om te sterven, is voor ons hetzelfde. Wij zijn geboren om te sterven. Wij zijn wedergeboren om te sterven. En we leren Christus pas kennen als wij sterven. En natuurlijk, als we over Christus en dood spreken, dan sterven wij niet op gelijke wijze, maar in navolging van hem. Luister maar eens en lees maar eens mee Johannes hoofdstuk 3, vers 23 tot 26. Sorry, Johannes 12. Zei ik dat? Ik weet het niet. Johannes 12, vers 23 tot 26. We vallen wat in de context. Jezus antwoordde hun, en het schiet mij ineens te binnen dat dit de vraag is. Dit is nog niet het avondmaal, maar dit is de aanloop naar het avondmaal. Dus de historische context die ik net schetste was niet helemaal correct. Het zit er nog iets voor. Maar Jezus antwoordde hun. Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Kun je het voorstellen, mensen, dat de Heer gaat naar het kruis en zegt, daar word ik verheerlijkt? Dat is waar ik verheerlijkt zal worden. Mijn dood is nu. De dood staat voor de deur, hiervoor ben ik gekomen, vers 24. En dat geeft de Heer zo'n eenvoudige illustratie. Voorwaar, voorwaar, luister aandachtig, zegt hij. Ik zeg u, als de tarwekorrel niet sterft, of sorry, niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. En dit is zo'n schitterende illustratie. Gewoon een korrel. Iedereen kende het. Iedereen kende het van ons. Een graankorrel. Je legt het in je hand. Je legt het op de vensterbank neer. Je kan er van alles mee doen. Het doet niks. Het blijft. Maar in de grond kan het gaan kiemen. En als het inderdaad in de grond belandt. Maar als het dan niet sterft aan zichzelf, dan zal het geen vrucht dragen. Pas als het inderdaad gaat kiemen, sterft het aan zichzelf. En alle energie die daarin zit, geeft de energie naar boven, naar beneden om te groeien. En daar komt de vrucht. En dan zegt dus als eerste, als de tarwekorrel niet sterft in de aarde. Als het niet in de aarde valt en sterft, dan blijft het alleen. Dan heeft het geen nut, dan ligt het daar en dan doet het niks. Maar als het sterft, dan draagt het veel vrucht. En dit is eigenlijk wat de Heer naar zijn eigen leven toepast door te zeggen van kijk, ik geef mijn leven en ik word als het ware begraven, ik sterf, maar daaruit voort komt de vrucht. Mijn dood veroorzaakt de vrucht. Dit is wat ik net zo gezegd heb. Dit is waar je inderdaad kan zien dat de Heer Jezus zijn zelfopoffering zo duidelijk te zien is, zijn zelfverloochening. Maar de Heer inderdaad zegt, ik neem mijn kruis op en sterf. Ik ontledig mijzelf van alles wat ik maar heb. Dit is de maximale zelfbeproeving van de Heer. Was het niet dat hij in de hof van Gethsemane zat, Vader, mag deze beker aan mij voorbij gaan? En dit is ook inderdaad dat hij inderdaad moest sterven om pas daardoor vrucht te dragen met alle gruwel. Van de ontlediging van de Heer Jezus Christus zelf. De Heer Jezus is daarin de grootste en hoogste uiting van zelfvernedering. Dit is onbegrensde zelfverloochening. Kun je voorstellen dat de Zoon van God in de troonzaal van de hemel naar deze wereld komt en een lichaam aanneemt gelijk het onze, behalve de zonde, en ook nog eens zijn leven aflegt. Voor de Vader, waar de Heer Jezus, dat is waarom de Vader mij lief heeft, omdat ik mijn leven afleg. Dit is de hoogste vorm van zelfvernedering. Geen enkel eigen belang voorop, geen enkele zelfvervulling van de Heer, geen enkele zelfgenoegzaamheid, geen enkele zelfstandigheid, alles was onderworpen aan de Vader. Maar als het sterft, draagt het veel vrucht. Dit is zo eenvoudig geschreven. Dat is de kracht van het Johannesevangelie. Het is zo eenvoudig, maar zo to the point en zo diep. Zo onpeilbaar. Een graankorrel die sterft en leven geeft. Dat is wat de Heer deed, maar daar blijft het niet bij. Hè? Vers 25. Wie zijn leven lief heeft, au. Nu gaat hij datzelfde principe wat hij voorgeleefd heeft, waar hij heeft laten zien, wil je mij kennen? Kijk naar het kruis. Zie hoe ik mijn leven geef. Als ik mezelf totaal verloochen, mezelf verneder, totaal geen eigen belang meer heb, dan keert hij nu als het ware de tafel om en zegt, wie zijn leven lief heeft, wie? Je zou ook zelfs kunnen zeggen, al wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. Wie inderdaad in de grond geworpen wordt en niet wil sterven, blijft alleen. Die zal geen vrucht dragen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Indien iemand mij dient, of als iemand mij dient, laat hij mij volgen. Wat de Heer hier eigenlijk zegt is heel eenvoudig. Wil je mij kennen, volg mij. Wil je mij leren, doe zoals mij. Doe zoals mij. En het is als waar alsof de Heer inderdaad aan het kruishout hangt. En vlak voor zijn laatste adem, als Christus voor ons neergeschilderd wordt, 2000 jaar na dato, dat wij inderdaad daar, als het ware in de ogen van de verlosser kijken, hij heft zijn hoofd omhoog, zijn laatste adem die hij bijna uitademt, en hij vraagt aan ons, verloochenen jullie jezelf net zoals dat ik doe? Niet als een losprijs, die betaal ik. Maar zijn jullie bereid om net zo je leven af te leggen als ik? Om je kruis op te nemen, te sterven aan jezelf? Want pas als je doodgaat aan jezelf, ga je vrucht dragen. Het staat hier ook zo, maar wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Dat was feitelijk Petrus, hè? Een paar uur later, diezelfde dag als ik het juist heb in mijn hoofd, dat Petrus inderdaad de Heer verloochende. En wat was dat eigenlijk? Hij had zijn eigen leven meer lief dan Christus. Petrus verloochende Christus. Hij wilde niet sterven aan zichzelf. Hij wilde wel sterven met Christus. Heer, al zal iedereen bij u vandaan gaan, ik niet. Ik wil zelfs met u sterven. Ik wil met u sterven. Hij was bereid om voor de Heer, om met de Heer te sterven, om het koninkrijk te brengen. Als dat het vraagt, Heer, wil ik met u strijden. En dan moet ik inderdaad als een strijder de strijden gaan. Ik wil mijn leven voor u inzetten en geven. Maar hij had één ding niet begrepen, dat hij moest sterven aan zichzelf. En dat was de prijs die voor Petrus veel hoger was. Dat is een immense prijs. Petrus was op dat moment niet bereid om te sterven. De tranen die Petrus weende waren inderdaad niet alleen de tranen over het feit dat hij de Heer verloochend had, maar dat hij inzag, mijns inziens, dat hij niet wou sterven aan zichzelf. De Heer eist van ons dat we onszelf verloochenen. Wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwig leven. Als iemand mij dient, als iemand mij dient, als goed, laat hem mij volgen. Wie zijn leven aflegt, wie zijn leven kruisigt, wie zijn leven of zijn eigen gereidheid doodt, wie zijn zelfstandigheid uitmoordt, wie zijn eigen belang verfoeit, wie zijn eigen zelf totaal laat varen, in totale onderwerping van je eigen belangen, wie volslagen alles prijs wil geven, volgt de Heer. Het kruis voor de Heer stond alle dagen centraal in zijn leven. De Heer was gekomen. Hij zegt elke keer, het was mijn uren nog niet, het was mijn uren nog niet, het was mijn uren nog niet, maar nu is het de uren. Het kruis stond voor de Heer Jezus Christus centraal. Zo moeten wij alle dagen van ons leven het kruis voor ons centraal zetten. En dan niet in de zin van wat Christus gedaan heeft, maar in de vers van vandaag is het dat wij Christus leren zoals hij zich totaal heeft ontledigd, alle zelfstandigheid heeft laten zien dat hij ondergeschikt wou zijn aan de Vader. Dat dat voor ons voor ogen moet staan. Onze zelfverloochening, onze ontroning van zelf. Een constante opgave om minder te zijn en minder aan onszelf. En dit is geen optie, dit is een essentie. Dit is een essentieel punt in het onderwijs van de Heer. Ga die maar eens mee naar Lucas 9, vers 23 en 24. En dit is feitelijk Johannes zijn versie van wat we in de drie evangelieën ook tegenkomen. Ja, dat wij ons leven moeten afleggen. Dat wij inderdaad, zoals de Heer zijn leven gaf, als een losprijs, dan moeten wij ons leven geven, sterven aan onszelf. En dit is wat de Heer ook aan zijn volgelingen meegaf. En daar zit die krachtige volgorde ook in. Als iemand achter mij wil komen, als iemand mij achter mij wil komen, dan moet hij zichzelf verloochenen. Goddelijke noodzakelijkheid. Moet. Dit is niet een optie. Hij moet zijn kruis dagelijks opnemen. Dood aan de eigen ik. Het verloochenen wil eigenlijk zeggen dat je jezelf totaal ontledigt. Geen eigen belang meer hebt. En de kruis opnemen is werkelijk dat je jezelf ook uitmoordt. Dagelijks een kruis. Dagelijks. Dat is niet zo af en toe, dat is niet één keer per week, dat is dagelijks. Dit is een constante strijd waar wij in geroepen zijn. En pas dan zegt de Heer en mij volgen. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. En Johannes maakt er zo straks, Lucas schrijft er iets anders, Johannes maakt er de toepassing. Zoals ik sterf, zo moeten jullie sterven. Zoals ik mij ontledig, zo moeten jullie ontledigen. Zoals ik naar het kruis ging, zo moeten jullie dagelijks het kruis voor jezelf opnemen. Alles in gehoorzaamheid en ondergeschiktheid aan de Vader ten gunste van een ander. Dit is waartoe wij geroepen zijn, mensen. Zelfverloochening. En dit is het aller moeilijkste wat er is. Dat wij onszelf verloochenen. Zullen we eens een poging doen om eens wat langer stil te staan bij zelfverloochening? Zullen we eerst eens kijken wat het niet is? Zelfverloochening is niet dat wij bijvoorbeeld zonde achterlaten omdat er gevolgen zijn. Wel, ik breek me die zonde, want ja, er zijn wel erg slechte gevolgen achterweg. Ja, stoppen met drinken omwille van leverproblemen is geen zelfverloochening. Zie, het afleggen of nalaten wat ons op wat voor reden dan ook persoonlijke schade toebrengt, is geen zelfverloochening. Ergens een beloning voor ontvangen, of met de gedachte van daar ontvang ik een beloning voor, is geen zelfverloochening. Zie, als wij materiële, financiële of wat voor dingen ook maar met anderen delen waar we zelf een overvloed van hebben, is geen zelfverloochening. Het helpen van dingen, natuurlijk zijn dat goede dingen. Ja, het kan dienstbaarheid zijn, maar het is geen zelfverloochening. Het helpen van anderen met dingen waar we zelf geen nut voor hebben, of die bij ons nutteloos zijn, is geen zelfverloochening. De meeste garages van ons staan vol met spullen die we niet meer gebruiken. Of kasten. Dat weggeven, mensen, is geen zelfverloochening. Wegdoen waar we zelf een hekel aan hebben, is ook geen zelfverloochening. Zie, het is mogelijk om zelfverloochening na te streven met zelfs nog egoïstische motieven erachter. Weet u wat zelfverloochening is? En dan kijken we gewoon naar het kruis, hè? Is het zelfverloochenen ten koste van zelf en ten voordele van anderen? Anders gezegd, is het verlaten van elke vorm van zelfvoordeel en van zelfinteresse en alles te doen ten voordele en voor de interesse van een ander? Eigenbelang totaal weg en onbelangrijk. De belangen van anderen al altijd en volledig voorop. En hier, in de bewoording die ik ook wat poog te kiezen, wil ik één ding benadrukken. Zelfverloochening gaat altijd gepaard met een kostprijs die wij voelen. Als het ons niets kost, mensen, als we in ons hart er geen prijs voor betalen, als we geen pijn voelen van gemis of verlies, is het geen zelfverloochening. Dat is wat ik van de Heer begrijp. Dat is wat ik begrijp van de Hof van Gethsemane, dat is wat ik begrijp. Dat de Heer inderdaad zegt, je sterft aan jezelf en daar is een gigantische kostprijs die betaald wordt. En de Heer heeft daar de utopie, zou ik bijna zeggen, het mooiste voorbeeld en het enige volmaakte voorbeeld gegeven die er is. Zie, als wij niet koesteren wat we wegdoen, dan is het geen zelfverloochening. Als het niet voelt als een amputatie, dan kan het van alles zijn. Dan kan het heel veel goede dingen zijn, maar dan is het geen zelfverloochening. Als het geen strijd in ons hart bewerkt, is het geen zelfverloochening. Als er in ons hart geen onttroning betrokken is, bijbetrokken is, is het geen zelfverloochening. Zelfverloochening heeft altijd te maken met een intens verlies, een intense pijn die de ik onttroont en die verder inderdaad zichzelf ontledigt van alle eigenbelangen. En die het belang van de ander, want dat moet ingevuld worden, voorop stelt. En inderdaad, zoals ik al zei, het voordeel en de interesse van de ander alleen maar voorop stelt. Dat is wat de Heer deed toen hij aan het kruis ging. Was het voordeel voor hem? Nee, niet echt. Ja, hij krijgt een naam boven alle namen. Hij is verhoogd door de positie en een naam die hij gekregen heeft omwille van dat hij zijn leven gegeven heeft als een losprijs. Maar uiteindelijk was er alleen maar in essentie het grootste voordeel voor ons. Jezus richtte zich volledig op de ander. Zie, als er in ons hart geen onttroning van ik plaatsvindt, heeft het niks te maken met zelfverloochening. Als wij inderdaad een beperking opleggen, en ons hart is daarin nog behoorlijk slim en sluw. Als er in ons hart geen onttroning plaatsvindt, die blijvend is, dan jagen wij een goddeloze zelfverloochening na. Dan hebben wij een satanische parodie. Tot hier en niet verder. De prijs tot daar, dat is genoeg. En u hoort het, ik ga het in algemene contouren schetsen. Ik kan dit heel specifiek toepassen in alles en nog wat. Ik hou het breed. Als wij inderdaad op een gegeven moment zeggen, tot hier en niet verder. Dan zeggen we eigenlijk, we willen toch een deel voor onszelf houden. Wat zegt de Heer hier in Lucas 9, 24? Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Oh, wij hebben allerlei argumenten. Allerlei argumenten om onze ik nog in stand te houden. Weet u dat wij allemaal cum laude geslaagd zijn om onze oude ik te reanimeren? We hebben allemaal een 10 op 10 voor het camoufleren van onze eigen ik. We kunnen het perfect camoufleren. Wij zijn de beste reanimators die er zijn. Van onze oude ik en onze oude zelf. We hebben allemaal in ons eigen hart een afdeling die heet intensieve zorg. Dat hangt vol met de meest geavanceerde technologieën. Waar het zool bij verbleekt. Daar zijn het slangetjes, buisjes. En bij ons hebben wij daar een arglistigheid om onze oude ik lang in stand te houden op bepaalde punten. Waarvan we weten dat het uit zou moeten sterven, dat we onszelf zouden moeten ontledigen. En waar het gewoon inderdaad gewoon in de life support zit en door machines in gang wordt gehouden van de oude ik. Die willen we nog koesteren. We zijn niet bereid om onszelf op dat punt te verloochenen. Dan hebben wij ook nog eens de gedachte van als het voor ons de kostprijs wat hoog wordt, zouden we dan in kunnen kijken naar de ander? Maar wij hebben een subliem beeld waar de mensen om ons heen nog in moeten sterven. Ik althans. Ik kan een behoorlijk lange lijst van u maken. Waarvan ik denk dat u nog in moet sterven. Een haarscherp en perfect beeld. Het is, hoe heet het tegenwoordig alweer, dat 4K? Dat het zo helder is, kraakhelder. Dat is hetgeen wat we zien. Kijken we naar onszelf, dan hebben we het allemaal gecamoufleerd. Maar in werkelijkheid, mensen, in werkelijkheid hebben wij allemaal punten in ons leven waar we moeite hebben om de volle kostprijs van de zelfverloochening te betalen. We hebben allemaal punten in ons leven en u kent dat beter dan ik. U weet waar de geest in u zit, in uw hart aan het werk is, waar u niet bereid bent geweest om de volle prijs van de zelfverloochening, van de zelfdoding, van onze eigen belangen totaal uit te moorden. De Heer heeft ons een glorieus voorbeeld nagelaten. Alles voor de Vader, alles voor de ander. Geen enkel eigen interesse. Als u achter mij wilt komen, zegt de Heer, moet hij zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis opnemen. Voelt u ook dat de geest van God in uw hart aan het werk is? Ik hoop het. Ik hoop dat inderdaad dat u het kruis van Christus gaat zien op een wijze zoals het niet eerder gezien heeft. Of dat het inderdaad verfrissend voor u mag zijn. Dat we Christus voor u neergeschilderd en voor ons neergeschilderd krijgen als de Zoon van God die zichzelf totaal ontledigt. En dat wij inderdaad dezelfde opdracht hebben om onszelf te ontledigen. Ik zou bijna zo ver willen gaan dat als u niet de oproep van de Heer merkt in uw leven. Als u nu niet tot de overtuiging komt dat er iets mis is in uw leven, dan... En u ziet niet de gruwelijke egoïsme in uw eigen hart. Als u niet voelt dat er een mes in uw ziel gestoken wordt. Dat u nog verder moet sterven. Dan vraag ik me af of u wedergeboren bent. Als wij zo naar het kruis kunnen kijken. En Christus kunnen belijden, maar niet willen sterven aan onszelf. Dan moet u in uw hart nagaan of u werkelijk een volgeling van de Heer bent. Maar ik hoop dat u verfrist bent als kind van de Heer om Christus zo te aanschouwen. En het werk wat hij gedaan heeft, niet zozeer voor onze verlossing, maar als voorbeeld voor ons dat wij Christus leren. Dat wij het kruis van op de wijze gaan zien zoals de Heer het ziet. Dat we inderdaad zoals Johannes de Doper kunnen zeggen, Heer, ik moet minder worden, ik moet minder en u moet wassen. U moet meer worden. Dat u ook zo gaat gruwelen van uw egoïsme. En dat u inderdaad ook onbaatzuchtig de verlangens heeft om de ander te dienen. Dat wij dood verklaren aan onze oude ik. Dat wij die afdeling in ons hart van intensieve zorg om onze oude ik in stand te houden, mee aan de slag gaan. Op wat voor punt dat ook maar is. En wat zegt Paulus dan? Laten we nog een paar teksten lezen om af te sluiten. Filippenzen 1, 21. We hebben hem net gelezen. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Ja, in de context zegt Paulus eigenlijk van, als ik leef, dan is het Christus. Als ik sterf, dan is dat winst. Want dan ben ik bij hem, dan lijk ik op hem, dan ben ik van hem, dan ben ik bij hem, dan ben ik zoals hem. En het leven nu is voor mij Christus. Maar het principe is nu toepasbaar. Naar het nu voor ons, want het leven is Christus. Zou ik daar neer willen zetten. Het leven is ons Christus. En het sterven aan onszelf is winst. Ook dat principe is waar. Dat is toepasbaar naar ons. Zullen we 2 Korinthe 5, 15 en Romeinen 15 nog even met elkaar lezen? Zonder heel veel uitleg als afsluiting. 2 Korinthe. Dat is net voor Galaten. 2 Korinthe 5, 15. En hij is voor allen gestorven, zegt Paulus daar. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem. Die voor hen gestorven en opgewekt is. Voelt u het gewicht van zo'n tekst in ons leven? Zullen we eens naar Romeinen 15 gaan? Dan hoop ik dat de Heer door deze teksten heen ons vormt. Niet alleen naar zijn beeld, maar dat wij ook inderdaad mogen wandelen in zijn weg. En onszelf mogen ontledigen van onszelf. Romeinen 15, en ik kan nog een trein aan teksten erbij zetten, een aantal meer, maar ik heb gekozen om hier gewoon mee af te sluiten. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. En ja, dit gaat over gewetenszaken, maar er zit zo'n geweldig principe in. En het principe is dat wat Paulus hier aanhaalt, en niet onszelf te behagen. Ja, wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen. Dit is niet een optie, dit is een feit. En waarom? Omdat wij onszelf niet behagen. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. En waar verbindt Paulus dit principe aan? Want ook Christus heeft niet zichzelf behaagd. Maar zoals geschreven staat, al de smaad van hen die u smaden is op mij gevallen. Het punt wat ik hier wil maken en wat Paulus hier ook maakte, waar ik mee eindig. En ook Christus heeft zichzelf niet behaagd. De maximale ontlediging van onze Heer is het ten voorbeeld gesteld voor ons, zodat wij inderdaad Christus leren. Ik hoop dat het u in uw hart ook veel te overdenken geeft. Niet alleen naar onszelf. Laat ik dat ook voorop stellen. Maar ook naar onze Verlosser. Naar onze Heer. Dat wij hem meer gaan zien en meer kennen en zeggen, Heer, wat een onvoorstelbaar werk heeft u voor ons neergezet. Wat een onmetelijke diepte bent u gekomen. En we konden in Filippenzen 2 vers 3 en 4 nog lezen. Dat hij die God in wezen was. Heeft zijn goddelijkheid niet tot roof bij zich gehouden. Maar heeft zichzelf ontledigd. Is mens geworden. Wat een stap. En dan gaat het zo door. Is mens geworden in de menselijke gedaante. En hij is gekruisigd aan het kruis. Gestorven aan een kruishout. Dat is de totale ontlediging van onze Heer. Onbegrijpelijk. Geen enkele religie in deze wereld schetst een God die zo zichzelf ontledigt. O, dat wij onze Heer Jezus mogen gaan koesteren daarin. En gaan zien. En verlangen om dat meer te gaan begrijpen. En natuurlijk ja, dat wij inderdaad zoals Hij zijn leven aflegt, dat wij ons leven afleggen. Dat wij inderdaad gewoon sterven aan ons eigen belang. Ons eigen ik. Dat we onszelf verloochenen. Minder van ons. Alles voor de Heer en alles voor anderen. Vader, ik bid zo dat u met uw geest in onze harten wil werken. Heer, dit is niet een tekst om neer te slaan. Dit is niet een principe, Heer, om ons te ontmoedigen. Dit is een tekst, Heer, na misschien wat weken van grote lijnen en theologische concepten, Heer, krijgen we hier weer een chirurgisch mes die ons hart blootlegt. Niet alleen ons hart, Heer, maar ook uw hart. Heer Jezus, als we dan inderdaad konden zien dat u het kruis tegemoet ging in volledige bereidwilligheid en ondergeschiktheid van de Vader en uzelf helemaal ontledigde van alles waar u recht op had. En stierf. En daaruit voort vrucht liet zien. Eeuwige vrucht, Heer. Wij zijn daar het getuigenis van. En dan roept u ons op. En ieder die mij wil volgen, moet zijn leven haten. Moet sterven aan zichzelf, o Heer. Bewerk dat in ons. Dat wij gekenmerkt zijn, Heer, in ons wezen. Door onze eigen belangen. Uit te moorden, ons eigen ik totaal aan de kant te zetten. En dat wij inderdaad met Paulus kunnen zeggen, het leven is mijn Christus. Ik wil doen wat hem behaagt. Ik wil doen wat hem verheerlijkt. In alles. Dat ook dat chirurgisch mes, Heer, door uw geest ons hart mag bewerken, als het ware. En dat wij ons hart niet gaan camoufleren, Heer. Niet reanimeren. En niet op intensieve zorg onze oude ik nog een poging doen om die in leven te houden. Heer, begin met mij. Begin met ons. Voor de heerlijkheid van uw naam. Amen.